Onze hulp is die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen van Psalm 108 het eerste vers. Van God uit het evangelie naar Johannes het 11e hoofdstuk, te beginnen bij vers 20.
Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon God, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende: De Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, volgde haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in den geest en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeide tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan, wederom in zichzelf een zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u, dat gij mij gehoord hebt, doch ik wist, dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil, die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hem, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeërs en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeërs vergaderden den raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem alzo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die derzelfden jaars hoge priester was, zeide tot hen, gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het hele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester derzelfden jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van dien dag dan af beraadslaagden zij tezamen, dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander staande in de tempel, Wat denkt u? Denkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de fariseërs hadden hem gebod gegeven dat, zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen.
Laat ons ons voor God verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, God in den hemel, die ons vanmorgen in uw huis bracht, waar wij uw naam beleiden, omdat gij ons verzorgd hebt de week die voorbij gegaan is. Uw goede hand spaarde ons het leven. Gij gaf ons alles wat dienstig is tot onderhoud, eten en drinken, een plaats om te wonen. Wij mogen nog in rust en in vrede samenkomen als uw gemeente en in het openbaar vergaderen om uw heilige naam aan te roepen. O God, wij zeggen uw naam daarvoor dank. Het kon ook anders zijn, gelijk het is in andere landen, waar de mensen, waar uw kerk niet in het openbaar bijeen kan komen, waar verdrukking en vervolging is, waar het leven alle dag in gevaar is, zo men beleidt dat Jezus Christus de Heer is. Heere, laat de godsdienst dan voor ons niet te goedkoop worden. Laten wij niet aan gewoon worden. Maar wil u nu vanmorgen in onze harten die verwondering verwekken dat u aan ons reeds zoveel jaren het woord der waarheid bedient. Dat woord wat spreekt van zonde en schuld, van verlorenheid en verdoemenis. Maar ook dat woord dat spreekt van genade en van vergeving, van rechtvaardiging en van verlossing. Heere, open u vanmorgen de schriften voor ons, opdat onze harten zouden gaan branden, en wij begeerden u te kennen, zo we nog vervreemd van u zijn, en u nog nooit gezien hebben met de ogen des geloofs. Dat dan vanmorgen door de kracht van uw geest, uw waarheid in ons hart mocht nederzinken. En uw woord ons op mocht wekken uit de slaap des doods, waarin we alle van nature slapen. Gij hebt er de macht toe. Gij zijt er ook gewillig toe. Gij hebt het betoond toen u nog op aarde was. En ge hebt het waar gemaakt nadat u in den hemel zijt opgenomen en uw geest op de aarde uitgezonden hebt op het Pinksterfeest. Die geest die het uit het uwe nemen en ons verkondigen zal. Die geest die zondaren de ogen opent en doden tot het leven roept. Die geest die het pad baant voor degene die geen weg meer weten. Die het leven is voor degene die de dood in zich bevinden, die geest die ons u openbaart, Heere Jezus, die dit alles zijt voor verlorenen, opdat we de zaligheid en de vrede zouden zoeken en vinden in u. Heere, het is ook een bijzonder dienst, als er een aantal mensen gereed staan, om in het openbaar u te beleiden, om voor u en voor uw gemeente uit te spreken dat ze voortaan met uw gemeente als mondige leden willen samenleven. U den Heere de hand geven in dit hun jawoord en komen tot uw heiligdom. O God, zie ze in ontferming aan en neem ze aan tot uw kinderen. het welk in den doop betekent en bezegeld heeft. Laat de kracht daarvan nu in hun hart gevoeld worden, opdat ze het oprecht van harte en gewillig mochten doen. Heren, wij weten, daar is vaak veel strijd aan verbonden. Daar is vaak veel vrezen in. Mag ik het wel doen? Kan ik het wel doen? Hoe doe ik het toch? O, al deze vragen wilt u oplossen. Waar de strijd ook te dien opzichte soms groot is, gij zij die trooster van hulpelozen, gij zij die wijsheid die dwazen onderricht, gij zij die leidsman der blinden, die u lieflijk nederboog tot degene die de weg niet wisten. Heren, gedenk aan hen. Als er ook zulken onder zijn die het niet weten, hoe het te moeten doen, hoe het te kunnen volbrengen wat ze beloven, laat ze dan op u zien. Het is zonder u ook niet mogelijk. Zonder u kunnen we geen leden van uw kerk zijn. Zonder u kunnen we geen schuldigen zijn aan uw voeten. Zonder u kunnen we ook geen verlosten zijn door uw genade. Het is alles in u. Dat hun oog dan gevestigd werden op u. Gij kent het hart van hun allen. Heren, wil u dat geloof wat u in het leven van uw kinderen geplant hebt, dan ook door dit jaarwoord bevestigen, opdat ze het opnieuw mochten geloven, dat gij een rechterhand vatte, dat u ze leiden wilt naar uw raad, en dat u ze daarna in uw koninkrijk, in uw heerlijkheid zult opnemen. Heere, uw kerk is een strijdende kerk. Doe ons dat niet vergeten. Het is hier het land der rusten niet. Maar het is toch geen hopeloze en geen uitzichtloze strijd. Het is een strijd die gij overwonnen hebt. En waarin gij al uw kinderen in die overwinning doet delen die gij bevochten hebt. Heere, laat ook uw woord vanmorgen ten troost zijn voor alle verslagen en verlegen zielen, die uit zomaar uit hun werk en uit al de moeilijkheden en de zorgen van de week naar uw huis gevlucht zijn, om hier te komen, om dat goede van uw huis in uw gemeenschap te mogen smaken, om te mogen drinken met een dorstige ziel van de stroom van levend water. U kent ons hart. U kent alle zorgen en al het leed dat geleden wordt in de gezinnen, in de maatschappij waarin we leven, in de persoonlijke eenzame harten die in de donkerheid en in de duisternis tastend uw hand zoeken. Heere, helper in nood, trooster van de treurigen, wil u opbeuren die verslagen zijn. Heb medelijden met de ellendigen, er is zoveel moeite en er is zoveel leed. We zijn zo ver van u afgedwaald. We zien vaak uw hand niet meer in ons leven. En we horen vaak uw stem niet meer. Dan wordt het zo donker om ons heen en zo eenzaam. Heere, leer ons door het geloof leven dat u ons dan toch bewaakt. Dat u uw hand niet van ons aftrekt. Dat u dan toch onze God zij. Doe het eens doorbreken in deze morgen. Gedenk daartoe aan al uw kinderen. Gedenk aan allen die u zoeken. Heere, gedenk ook aan degene die u nog niet kennen. Laat het nu vanmorgen zo worden dat ze in uw heerlijkheid en beminnenswaardigheid mochten zien om te komen en aan te bidden aan uw voeten. Gedenk u ook aan onze kindertjes. Laat ze luisteren. Heere, geef ook in hun jonge hart enige indrukken van uw liefde en van uw goedheid, opdat ze komen zouden om uw lief te hebben en te dienen. Gedenk ook aan de jeugd der gemeente, levend in de maalstroom van deze tijd. Heere, bewaar hun hart bij uw getuigenis. Doe ze dat goede deel verkiezen wat tot in eeuwigheid blijft. Gedenk u ook aan onze zieken. Aan de eenzamen in de ziekenhuizen en inrichtingen wil u ze nabij zijn. Naar ziel en lichaam. Wil ook uw hulp betonen en openbaren aan de rouwdragenden. Laat ze op u mogen steunen. Gedenk ook die zuster der gemeente die weer naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Heere, laat ook zij in deze kruisweg mogen bemerken dat u slaapt, maar dat uw handen ook heen. Dat ge kastijdt, maar dat ge doet als een vader, opdat ze het nut daarvan zou mogen oogsten voor haar ziel, en in het midden van alle droefenis en druk haar oog op u zou mogen vestigen, die redder in nood. Maak haar weer beter en geef haar terug aan man en kinderen. Trouwe vader, gedenk ook aan uw kerk. Zegen uw knechten. Laat uw dienaar ook vanmorgen niet beschaamd staan. Geef u hem te spreken zoals gij het wilt. Zoals Sion vertroost zou kunnen worden. Zoals zondaren tot u bekeerd worden. Laat zo uw woord zijn kracht doen, barmhartige God. Wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 54, het eerste vers. Welk wij vanmorgen u willen prediken, staat in Johannes 11, vers 25, deze woorden. Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. In deze tekst vinden wij een zelfgetuigenis van Jezus aan Martha. Drie gedachten zien we in de tekst en willen we nader toelichten. Ten eerste zegt Jezus wat hij is. Ten tweede wat hij schenkt. En ten derde aan wie hij het schenkt. Hij zegt wat hij is. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Hij zegt ten tweede wat hij schenkt. Die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. En tenslotte, aan wie hij het schenkt, daar staat, die in mij gelooft. Dat zijn de drie gedachten die zo in deze tekst te vinden zijn. Het is opmerkenswaardig dat de schoonste evangeliewoorden door Christus zijn uitgesproken bij de diepste ellende des mensen. Op eerste paasdag, toen heb ik gezegd, het is niet Jezus leeft dat ons hart verblijft. Maar het is hij die dood geweest is, leeft. En zo is het ook weer hier. Het is ook in deze tekst. Het opstandingsleven wordt verheerlijkt bij het graf. Het is altijd weer die tegenstelling. Zonde, zwarte zonde, helse, duivelse zonde. Heerlijke, blanke, reine, hemelse genade. En pas tegenover die zwarte nacht, die zwarte achtergrond, die duivelse lust en die helse verleiding, bloeit dat schone, hemelse, glanzende, heerlijke licht, die genade van God. Zo is het ook hier. Als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, dan zegt hij dat bij een graf. Bij een graf, een donker graf, een ellendig graf, een vervloekt graf. Een graf waar je allemaal van huilt. Een graf waar je allemaal tegenop ziet. Een graf waar je van zegt, o God, was dat graf er nou maar niet. Daar zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal lief, blank, heilig, rein, heerlijk, eeuwig, eeuwig lief. Al ware hij een graf. Al waar hij gestorven, zegt Jezus. Hoe verkeerd zijn wij dan soms toch werkzaam? Wij al hoor, of dat we Gods kinderen zijn, of dat we nog vreemdelingen zijn van het leven met God, wij allen zijn zo verkeerd werkzaam dikwijls. Wanneer we aan God denken, dan is vaak onze eerste gedachte, ja, God zou me wel helpen, maar als het dan maar anders was, als het dan maar niet dat graf was in mijn leven, hè, dat, nou ja goed, wat is bij u het graf, u weet het misschien zelf niet eens, maar zo zijn dan toch vaak onze gedachten, dan zijn we vaak zo moedeloos als we ons zo leeg en zo ellendig en zo arm en zo ver van God en zo zondig gevoelen, hè. En als de nood ons overkomt en als de zee van ramp met haar golven slaat, dan krimpen we in elkaar en dan, ja, als we dan nog geloven dat er een God is, en als we dan nog geloven dat die God helpt, dan denken we vaak, maar nu niet, nu niet, dan moet ik eerst eens anders gaan leven. Dan zou ik er eerst eens anders over moeten gaan denken. Dan zou ik eerst dat eens niet moeten doen en dat eens wel moeten doen, als dat graf er dan maar niet was. Dan zou ik wel geloven dat God me helpen zou. Ach, wat doet ge uzelf toch nodeloos pijn. En wat verstaat gij toch, o onverstandige en trage van hart. Wat verstaat ge toch weinig van de wezenlijke inhoud van het evangelie. U en ik, dan staan we samen op één lijn. Dan staan we telkens weer verkeerd. Dan kijken we telkens weer vreemd tegen dat woord van Jezus aan. Ik ben de opstanding en het leven. En dat terwijl we staan bij het graf. Terwijl onze ogen rood gekreten zijn over het leed wat over ons komt. Wat dat graf dan ook is. Ziekten en moeite en teruggang in zaken. En moeilijkheden in je huwelijk. En zorgen ten opzichte van de opvoeding van je kinderen. En ach, breid het zelf maar uit. Dat graf, dat boze, donkere, ellendige, hatelijke graf. Dat graf waar je ziel zo ondergedrukt en gekweld gaat. Nu luister. Het is juist zo schoon. Zo heerlijk. Dat onze ellende altijd weer de aanleiding is. Tot dat evangeliewoord van Jezus Christus. Toen en nu. Nee, ik zeg niet dat onze ellende de grond is van de ontfermingen des Heren. Dat niet. Onze ellende is nooit de grond. Waarom dat God zich over ons ontfermt, dat is de soevereine genade. Die soeverein in het hart van God is opgekomen. Helemaal uit zichzelf, waar onze ellende zelfs geen rol in speelt. Maar die soevereine genade, die openbaart zich. De Heere vindt toch telkens aanleiding in de ellende van de mens. Om te spreken van de verheerlijking van die soevereine genade. He? Met andere woorden, als er geen ellende gezien wordt in ons leven, als er geen ellende gevoeld wordt, als die nacht van de zonde, als dat donkere graf niet ervaren wordt, gezien wordt, dat daar leed over gedragen wordt, dan is het ook niet heerlijk, dan is het ook niet schoon, dan is het ook geen evangelietijding, als de Heere zegt, ik ben het leven, ik ben de opstanding, geloof in mij, ge zult eeuwig leven. O, dat krijgt zulke een waarde bij dat geopende graf. Maar dan moeten we dat ook zien. Dan moeten we dat ook willen bekennen. Dan moeten we daar ook kennis aan hebben. Dan moet dat onze harten ook bezwaren. Dan moet dat ons ook ter nederdrukken en zeggen, Heere, ik kan niet verder meer. Mijn weg is doodgelopen, Heere, ik weet het niet. Als er ooit iemand is die geholpen moet worden, werkelijk helemaal, dan ben ik dat wel. Nu, dan heeft de Heere telkens uit zulke ellende aanleiding genomen om te zeggen, zoon, wees welgemoed. Dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dan heeft hij telkens daaruit aanleiding gevonden om te zeggen, maar Martha, ik ben het toch ook nog. Ik ben toch het leven. Ik wil u heel deze geschiedenis nu niet gaan vertellen. Ik wil enkel maar even een paar woorden daarvan zeggen, ook voor de kinderen, dat ze begrijpen. De ouderen weten natuurlijk deze geschiedenis haarfijn, maar ook voor de kinderen, dat ze het weer even weten waar het over gaat. Het gaat hierover, daar zijn drie mensen in Betanië, dat is een gehuchtje vlakbij Jeruzalem. En die drie mensen, dat zijn twee zusters en een broer, die hebben alle drie de Heere Jezus hartelijk lief. De Heere Jezus is in dat huis van Martha, Maria en Lazarus menigmaal geweest om er wat uit te rusten van de zorgen en van de strijd en van de moeite die hij in het midden van zijn volk moest ondervinden. En terwijl Jezus op een keer een reis is gaan maken, een reis heel ver bij Betanië vandaan, wordt plotseling hun broeder Lazarus ziek. Zo erg ziek dat ze gaan vrezen voor zijn leven. En als ze zien dat de koorts en de ziekte hand over hand toeneemt, dan zenden ze een ijlbode naar Jezus om te vragen of hij toch onmiddellijk wil komen. Want ze geloven dat wanneer hij zijn hand op de zieke leggen zal en voor hem bidden zal aan God, dat hij dan beter kan worden. Maar terwijl dat die man weggaat om Jezus te zoeken en hem de boodschap over te brengen, slaat de dood toe. En wordt deze geliefde broeder van het hart van zijn twee zusters en uit het midden van zijn gemeenschap waarin hij leefde, weggerukt. En Jezus, wanneer hij de boodschap hoort, kom toch, want die gij lief hebt, die is ziek, ernstig ziek, heel erg. Dan blijft hij nog 2 dagen op de plaats waar hij was. En dan na 2 dagen, dan zegt hij pas tegen zijn discipelen, kom, dan gaan we nu naar Betanië. Na 2 dagen. En als Jezus dan eindelijk in zicht komt, En er iemand hem vooruitgesneld is naar het huis van Martha en Maria, de meester komt, dan is daar eigenlijk weinig blijdschap meer aan. Want dan zeggen ze, ja, het is fijn dat de meester komt, maar het is nu toch te laat. Het is fijn dat hij nu ons ook komt condoleren, dat hij zijn medeleven komt betuigen met onze geliefde doden, maar helpen kan die nu toch niet meer. Want Maria en Martha, ze hadden wel kennis van God. Ze hadden wel kennis van Jezus Christus. Ze geloofden dat hij was de van God gezonde Messias. Maar de weg waarin hij zondaren verloste, was nog zo verborgen voor hun oog. Zij zagen nog zo weinig van zijn wezenlijk werk. Ze geloofden wel dat hij gehoord werd wanneer hij aan God om bepaalde zaken smeekte. Maar ze geloofden nog niet, althans ze verstonden nog niet, dat hij ook zelf was, de eeuwige God, de opstanding en het leven. Ze geloofden niet dat het zo eenvoudig was om zalig te worden. Ze geloofden niet dat je enkel maar door op hem te vertrouwen, dan moet dat natuurlijk wel echt zijn, dat je enkel maar door op hem te vertrouwen alles hebt. Voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Dat als je hem hebt, Jezus, door het geloof, als jouw borg, als uw zaligmaker, het eigendom van hem, nou dan ben ik gelukkig. Dan heb ik niks meer te wensen. Delf vrouw en kinderen, het graf zingt Luther, neemt goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin, wij gaan de hemel in. En wij erven het koninkrijk, dat zag ze niet. Jezus, hij is gekomen. Dat is dus zo even de geschiedenis. Die Lazarus, die is intussen begraven, want in het oosten begroef men de doden, de gestorven, op dezelfde dag waarop ze stierven. Als Jezus dan komt, dan is het naar het oordeel van deze mensen eigenlijk niet nodig meer. En toch, in hun ellende en in hun armoede gaan ze tot hem uit om hem hun smart te vertellen. Maar daar is de eerste die hem tegemoet snelt. En die zegt: Heer, indien gij hier geweest waren, zo was mijn broeder niet gestorven. Indien gij hier tegenwoordig geweest waren, indien gij in ons huis geweest was, dan had gij voor hem kunnen bidden. En gij had hem aangeraakt, zoals het zo menigmaal gedaan hebt. En dan was de koorts, de krankheid van hem geweken. En dan was hij weer beter geworden. En dan troost Jezus deze vrouw. Hoe? En dan zegt hij: uw broeder zal weder opstaan. En nou ja, dat geloofde Martha ook wel. Want het was een gelovige vrouw. Daar hebben ze natuurlijk in die dagen dikwijls over gepraat. Daar gaat het eerst je hart naar uit, is niet waar? Als er een broer of een zus, een vader of een moeder of een kind sterft, dan is het eerste wat je denkt: waar zou die nu zijn? En wat geeft dat dan een blijdschap? Als je geloven mag en als je hopen mag, dat hij is ingegaan in de vreugde des Heer. Wat kan het een groot deel van je smart wegnemen, wanneer de mond der gestorvenen tijdens het leven getuige geeft van de hoop die in hem was? Daar gaan toch onze eerste gedachten naar uit, is niet waar? Het is niet het belangrijkste dat wij hem moeten missen, hoe smartelijk dat ook zijn kan. En het is niet het belangrijkste dat het lichaam in het stof geborgen moet worden. Dat weten we wel, want dat lichaam komt er wel weer uit. Maar het is het voornaamste. Waar is nu de ziel? Want wij weten, zo de boom valt, zo blijft die liggen. Naar het noorden of naar het zuiden, de plaats daar die valt, daar zal die eeuwig, eeuwig, eeuwig wezen. En dat weten we. En daarom gaan onze gedachten daaraan stond naar uit. Wel nu, dit geluk hadden deze twee vrouwen bij alle droefenis, dat ze toch in deze dagen met de Joden die kwamen om haar te beklagen, mochten zeggen: ja, we geloven toch dat onze broeder bij de Heere is. Hij heeft er toch menigmaal van gesproken in zijn leven. Hij had toch een verwachting op God. Hoewel alles nog duister was, ook ten opzichte van de Messias, toch hij kon zeggen: Heer, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte nu. En dan weten we dat we uit de dood in het leven zijn overgegaan. Dat mocht ook Lazarus weten, en dat wisten ook de zusters van Lazarus, want ze konden het tegen Jezus vrijelijk zeggen. Die gij lief hebt, konden ze zeggen. Die gij lief hebt, dat wisten ze dus. Dat is in het leven van deze man openbaar gekomen. Dat er een band was tussen Jezus en tussen Lazarus. Ja, dat moet natuurlijk wel openbaar komen. Wij mogen niet zomaar op een graf van een geliefde zeggen: nou, deze geliefde die is bij Jezus. Deze geliefde is nu voor eeuwig gelukzalig. Ik weet, dat wordt zo vaak gedaan zonder enige grond. En daar kunnen we elkaar wel op de mouw spelden, maar we kunnen toch God niet bedriegen. En we doen er de ziel van de gestorvene geen nut mee. Nee, pas als we in het leven kunnen zeggen van die Lazarussen, van die mannen of van die vrouwen: Heere, gij weet het, gij had hem lief. Want dat kwam in zijn leven openbaar. Dan mogen we ook vrijmoedig zeggen wanneer die gestorven is en u heeft die of zij haar wens verkregen. Maar dan ook, dan alleen. En laat anders het oordeel aan God over. Martha zegt: ja, Heere, dat weet ik. Jezus zegt: uw broeder zal weder opstaan. Maar dan merken we toch uit het antwoord wat Martha geeft, Zij is daar niet tevreden mee. Ze zegt, ja, dat is wel waar. Ik weet het, heren, dat mijn broeder opstaan zal ten laatste dagen, in de opstanding ten laatste dagen. Dat weet ik. Of dat ze zeggen, ja, heren, dat weet ik wel, maar daar troost u me nou niet mee. Daar heb ik in mijn diep gemis. Nou, toch niet dat houvast aan, wat me vrolijk en verblijd mijn levensweg kan doen, voortzetten. En wat gebeurt er dan? En dat is eigenlijk het hele punt van deze tekst. Dan plaatst Jezus zich tussen die opstanding ten laatste dagen en tussen de wenende Martha. En dan zegt die Martha, kijk nou eens naar mij. Ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding en het leven. Martha, zij heeft dus wel gedacht aan die opstanding ter laatste dag. En ze trachtte daar ook wel troost uit te putten. Maar in de, om dat modewoord dan eens te noemen, in de concrete situatie van haar leven vandaag, troost het haar toch maar weinig dat er straks een opstanding zou zijn. Is dit ook niet vaak de praktijk van ons leven? Ook al mogen we weten Gods kind te zijn, al weten we wedergeboren te zijn, al hebben we een hoop op het eeuwig zalig leven, als dan het graf in Betanië komt, want deze wereld is Betanië, en ons huis is Betanië, en ons hart is Betanië. Betanië met veel goed en veel vrolijkheid en veel leven. Het Betanië van ons gezin en het Betanië van onze arbeid. Daar is nog veel goeds. Maar daar is ook een graf. Daar is ook de dood binnengekomen. Ook in ons leven, mijn geliefden. En als er dan van die dingen zijn die je dodelijk bedroeven, wat dat dan ook is, Dan kan je wel proberen te troosten met te zeggen, ja, maar straks als ik gestorven ben, dan zal ik nooit geen pijn en geen smart meer hebben van dit leed, van vandaag. Maar u voelt wel, daar kunt u toch vandaag de wereld niet mee overwinnen. De blijdenis, katechisanten, dat is in zonderheid het woord, wat ik ook tot u spreek, wat God vandaag op uw hart drukt. Als je straks belijdenis doet voor God en voor zijn gemeente, en daarmee belijdt dat Jezus Christus is de opstanding en het leven, en dat gij hem volgen zult door bezaaide en door onbezaaide wegen, en dat degenen die in hem geloven eeuwig zullen leven, dan zou het toch kunnen zijn dat u zegt, ja, dat geloof ik wel. Ik geloof dat Gods kinderen eeuwig gelukkig zijn. Ik geloof dat ze straks zullen ingaan in de vreugde des Heren. Maar nu, op dit ogenblik, in deze situatie waarin ik verkeer, en dan is er ook zoveel om te schreien in mijn leven, zoveel rouw en zoveel strijd, en zoveel tegenslagen en zoveel moeite. Gods kinderen kunnen zich niet altijd troosten met de gedachte van, als ik straks dood ben, dan is het allemaal vergeten. Dan mag ik eeuwig leven. Oh nee, beslist niet. Maar weet je waar we ons dan altijd mee mogen troosten? Met dat woord. Met Jezus zelf. Die dan tussen die opstanding ten laatste dag. En tussen die wenende Martha gaat instaan. En die zegt, kijk nou eens naar mij. Martha, ik ben. Dat is voor het heden. Nu. Elke dag weer opnieuw. Elke dag als we geconfronteerd worden met dat Betanië, met dat graf, ook met dat graf van je eigen leven, want dat is ook een graf, met dat vuile, verkeerde, verdorven hart, wanneer je daar elke dag treurend bij staat, en ik hoop, geliefde katechisanten, dat dat ook in uw leven waar is, altijd weer opnieuw waar. Ik hoop dat dit de innerlijke drang van uw leven is, waardoor je u openlijk aan de gemeente des Heren wilt verbinden met uw ja-woord, om voortaan als een mondig lid van zijn gemeente, met die gemeente vromelijk te strijden tegen wereld, duivel en zonde, de naam van Christus te beleiden op alle terreinen van het leven. Dat ge dat doet, omdat ge zegt, ja, dat Betanië, dat is ook mij bekend. Dat Betanië waar ik leven mag, waar ik werken mag, waar ik eten en drinken mag, waar ik veel vrienden heb, dat leven wat op zichzelf nog goed is dankzij Gods genade, maar waar toch de dood is binnengekomen, waar het graf is binnengekomen, waar zover is dat je ziel drukt, hè, want Betanië, dat is het verzondigde Betanië, dat is het Betanië waar de toren Gods op rust, hè. Deze wereld ligt onder de vloek, en wij zijn op deze wereld, hè. Wij zijn dragers van die vloek. God heeft gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, hè. En God heeft de dood bedreigd op de overtreding van zijn heilige geboden. En dat vonnis, daar liggen we onder. Daar liggen we onder. Het is niet zo dat we verloren gaan wanneer we onbekeerd sterven. Maar we komen reeds verloren op de wereld. Al zouden we nooit ene zonde doen, dan zijn we nog zwart vanwege onze erfschuld en onze erfsmet. Dan dragen we nog die hele ballast van onze eerste bondsvader Adam mee door het leven. Al plukken we al de verkeerde vruchten van onze levensboom, daarmee is de boom niet goed. Die boom die is bedorven. He, het Betanië ligt onder de vloek en daarom is in Betanië de dood binnengekomen. Ook in het Betanië van uw leven. O, ervaart u dat. Sta toch bij stil, geliefde catechisanten, opdat uw ja-woord hartelijk en oprecht zou zijn. Niet alleen vanmorgen, maar elke dag van uw leven. Want nooit zult ge de heerlijkheid van Christus zien. En nooit zult ge de liefde van God bewonderen, als ge die niet bewondert bij het graf van Betanië. Bij de dood die we ons waardig gemaakt hebben. Bij de vloek en de toorn die over ons gekomen is, omdat we God verlaten hebben. O, leef toch niet. Geliefden, leef toch niet met de ijdele gedachte waarin de kinderen der wereld leven. Die zeggen, nou ja, we zijn allemaal zondaren, maar zo erg maak ik het nou ook weer niet. Geef ieder het zijn, ik ben een goede man voor mijn vrouw en vrouw voor mijn man. Ik voed mijn kinderen op zoals ik het meen dat het beste is. En nou ja, wat moet de mens nog meer? En niet alleen wat moet de mens nog meer, maar wat moet God eigenlijk nog meer van? Want zulke mensen zoals ik zal heus niet verloren gaan. Zulke mensen die zullen heus niet verdoemd worden. Dat zou ik onrechtvaardig vinden van God. Ik heb altijd goed mijn best gedaan. En om dan verloren te gaan. O, spreek zo niet. Zo spreekt iemand die niet bekend is met het woord van God. Maar gij die het woord van God kent, zulke overleggingen mogen niet in uw harten opkomen. Want weet het toch, dat gij alle de dood en het verderf onderworpen zijn. Al zou u nooit ene zonde doen, ge zijt zondaar, zo wordt ge geboren. Dit moet uw ziel klemmen. Dit moet u aan Gods voeten verbinden. Dit moet u doen uitroepen, meester, help me. Dit moet u tot Jezus doen uitgaan, dan. En dat is de andere zijde. Dat Betanië ligt onder de vloek. In dat Betanië is een graf. In dat Betanië is de dood. Ook in Betanië van ons leven. Maar nu is dit het evangelie. Dat Jezus Christus naar Betanië gekomen is. Dat hij de Zoon van God, de levens was, naar Betanië gekomen is. Ook naar het Betanië van onze smart. En naar het Betanië van ons hart. En naar het Betanië van onze weedom. En van onze ellende. En dat Jezus Christus nu die toren die op Betanië rust, op de wereld rust, op ons rust, dat hij die nu gedragen heeft. Hij zegt tegen Martha, ik ben. Hij trekt dus de blik van Martha van die verre horizon af. En hij zegt, Martha, kijk naar mij. Ik ben. Nu, heden, vandaag, telkens wanneer uw oog zich vult met tranen, wanneer je geen uitweg meer ziet, wanneer je zegt, Heere, wat nu? Dan ben ik. Kijk dan naar mij. O geliefde, dat is de beelde van een christen. Als alles zwart is om ons heen, zo zwart als de nacht, zo zwart als het graf, dan staat Jezus daar, die blinkende, vriendelijke, liefdevolle, barmhartige en genadige Jezus. En die zegt, kijk naar mij.
Vertroost je nu niet altijd, maar tracht je niet altijd te vertroosten met die blik naar de verre toekomst, want dat lukt je niet. Dat lukt je niet. Je zult het ervaren. Dat zullen tijden in uw leven zijn dat je voor de hemel geen cent geeft. Dat je voor die eeuwige toekomstige zaligheid geen duit over hebt en er geen zonde voor laten wil. Want wat is de hemel zonder Jezus? Wat is dat zalig leven als hij er niet zou zijn? Hij is de hemel en waar hij is, daar is de hemel, al was het in de hel. Waar Jezus is, daar is de hemel. En daarom plaatst hij zich ook voor onze schrijnende blik. En zegt, man, vrouw, kind, kattegezant, vanmorgen, voortaan, kijk nu eens op mij. Ik ben heden, concreet. En wanneer dan, zult u zeggen? En hoe weet ik dat dan? Wel telkens, wanneer hij zich openbaart als de opstanding. En het leven, dat zijn twee woorden voor dezelfde zaak. Opstanding en leven. Omdat hij het leven is, is hij de opstanding. Hij kon van de dood niet gehouden worden. En hij is opgestaan, die dood geweest was. Hij is het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ja, het leven, dat is Christus altijd geweest. Dat was hij ook voor de zondeval. Want door het woord des Heren, dat is Christus. Dat is de tweede persoon in het goddelijke wezen. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. Hij was dus het leven en hij gaf. Want de Vader heeft hem gegeven het leven te hebben in zichzelf. Maar hier in de tekst wordt hij op een zeer bijzondere wijze voorgesteld. Hoe dan? Wel, hier wordt hij voorgesteld als de borg. Als de middelaar. Dus niet als het eeuwige leven dat eeuwig was bij de Vader. Maar als het opgestane leven uit de dood, als het leven uit het graf, hier staat hij voor ons als de middelaar, met de tekenen van het graf, met de littekenen van de nagelen nog in zijn handen. En dan zegt hij tegen Thomas, kom maar, leg je hand maar in mijn zijde, in de wond, die met de speer gestoten is, en leg je vingers maar in de tekenen van mijn nagelen, en wees niet langer ongelovig. Want ik ben de opstanding en het leven. En oh, wat dat zeggen wil. Wat dat zeggen wil voor de mens die in het graf der Bethanië ligt. Wat dat zeggen wil voor de mens die de dood moet schrijven op alles wat hij voor God en voor de mensen gedaan heeft. Wat dat zeggen wil voor de mens die afgekeurd wordt door God en die zichzelf afkeurt. Die zegt, Heere, nou kan het nooit meer. Want zo zwart als dat graf is ook mijn hart. Altijd geweest, dat zegt Jezus, ik ben de opstand. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik. En dat dood geweest zijn, dat houdt in. De straf der zonde gedragen. Striemen ontvangen. De Gods heilige wet. De vloek, de toren daarvan gedragen. Ik ben dood geweest, ik ben de opstanding. Maar nu ook het leven. Het onvergankelijk. Het eeuwig leven. O, dat was het juist waar het bij de Joden op vast zat. En waar het ook bij ons op. Want als Christus zegt, ik ben de opstanding uit de dood, dan is dat vernederend. Want als hij de opstanding is, dan kunnen wij het niet zijn. Als hij de opstanding is, dan moet dat zijn. Omdat hij het was in de plaats van anderen, dat is vernederend, dat is vernietigend. Dat hij in de dood moet ingaan. Want dat Jezus sterven moest. Dat wil zeggen. Mens, zo erg is het nou met jou. Zo laag is het nou met jou afgelopen. Dat er een ander in je plaats moest staan. Dat je zelf geen greintje tot je zaligheid kon toebrengen. Dat moest een ander zijn. Een borg. Een middelaar. Maar dan is dit ook de troost van mensen die dat zeggen. Die dat bekennen mogen. Heren, daar komt niks van mij terecht. Het gaat nooit goed in mijn leven. Ik ren verderf tegemoet. O God, houd me vast. Keer me om. Is er nog een weg om zalig te worden? Dan zegt de Heere, ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding en het leven. En dan zegt hij in de volgende tekst, daar ga ik nu verder niet op in. Ik haal hem zo even aan om het verband duidelijk te laten zien. Dan zegt hij, en een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Die in mij gelooft, zegt hij in het eind van onze tekst, zal leven, al waar hij ook gestorven.
En ach, dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat kun je nou wel zeggen, maar je moet zelf maar eens een broer naar het graf moeten dragen. Je moet zelf maar eens een vader en een moeder die je niet missen kon. Een kind waar je zo zielsveel van houdt, naar het graf moeten dragen. En ze moeten dan maar eens tegen je zeggen, ja, maar dat kind dat leeft, of je man of je vrouw, die is niet dood. Dan zou je zeggen, ga jij maar door. Ik weet wel beter. Ik heb hem zelf in de kist gelegd. Ik heb hem gezien. Ik heb haar gezien. We hebben hem samen in het graf neergelaten. Ga jij maar door met te zeggen, je leeft, ik zie wel beter. Ik mis hem elke dag. Mijn ziel schrijdt ernaar. Ik weet geen raad. En om het nu even geestelijk te vertalen, het zou ook zo kunnen zijn dat er vanmorgen mensen zijn die zeggen, ja, ga maar door. Je kan mooi praten, maar je moet zelf maar eens zitten met zo'n graf in je eigen leven en in je eigen gezin en in je eigen huwelijk en ten opzichte van je eigen kinderen en ten opzichte van je werk wat puur aan het mislukken is. Je moet er al je kracht en al je aandacht maar op gezet hebben en het moet alles maar bij de handen worden afgebroken. Dan kan je makkelijk praten, maar je moet het zelf maar eens meemaken. En je moet maar eens zien die doden daar, die ellende in mijn hart. Die treurigheid, die goddeloosheid, je moet die zonde maar eens zien, die bittere bron van allerlei verdorvenheden, telkens weer opnieuw tegen de mensen en tegen God. Ja, luister, dat weet ik wel. Dat weet de Heere Jezus ook wel, dat Lazarus daar dood in het graf ligt, dat weet hij wel. En toch zegt hij tegen Martha, die Lazarus, die leeft. Die leeft, waarom dan? Ach, hij zegt in deze tekst, en vergeet dat niet. Hij zegt in deze tekst wel een paar maal, die gelooft, die in mij gelooft. Het komt er dus niet op aan wat deze ogen zien, en wat deze oren horen, en wat deze vingers gevoelen en tasten, maar het komt erop aan wat het geloof ziet, en wat het geloof hoort, en wat het geloof vastgrijpt. En daar heb ik eens gelezen, en u natuurlijk ook, van een profeet. Dat was een zekere Habakuk. En die zegt, en die was ook zo in de ellende en in de nood. Hè, en zijn hele volk. En toen zegt hij, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. En het werk van de olijfboom liegen zal. En het veld geen vrucht voortbrengen zal. En men de kudde uit de kooi afschuren zal. Zodat er geen rund in de stalling meer wezen zal. Dat zal ik nog dat van vreugde in den Heer opspringen. En ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere hier is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten vastmaken. En hij stelt mijn treden op een hoogte. Voor de opperzangmeester op mijn egino. Dan begint hij te zingen. Die man, daar groeide geen sprietje meer. En daar leefde geen koe meer. Aan alle kanten had God hem afgebroken. Het was een graf. En nu zegt hij, en toch zal ik mijn God verheugen. Want hij voert mijn voeten op zijn hoogte. God tilde die Habakuk er bovenuit. Boven al de omstandigheden. En toen zag hij niemand dan Jezus alleen. En dan is goed hoor. Dan is het zo goed. Dan kan je zeggen, en ik zal me hartelijk verheugen in de Heere mijn sterke. Maar dat is dan ook altijd de ware aard van het geloof. De ware aard van het geloof is altijd afzien van de omstandigheden. Nochtans, al is alles tegen. Al trapt de duivel je hart plat. Al zeggen alle mensen, je hebt geen heil bij God. Al vloekt de wet je elke dag. Zeggen Heere Jezus, op u zie mijn schreiende ogen. En op u betrouw ik in het verdriet. Dat ware zaligmakende geloof. Dat God niet beschamen zal. Waar hij van zegt in de tekst. Die in mij gelooft. Die zal leven. Al ware hij ook gestorven. En dan ook dit nog. Ja, daar moet u ook erg in hebben. In bijzonder erg in hebben. Hij zegt, die in mij gelooft. Je moet het voorwerp van je geloof niet verleggen. Dat doen we nogal eens.
Dan zeggen we, ja, kijk, als ik nou maar eens wist dat het waar was in mijn hart. Als ik nou maar eens wist of dat de Heere begonnen was, of dat ik zelf maar begonnen ben. Als ik nou maar eens wist dat ik echt bekeerd was. Als ik nou maar eens, en nou ja, zo gaat u redeneren. Als ik nou maar eens wist dat mijn schuld weggenomen was. Dat God op mij niet meer toornen of schijnt. Ja, als ik dat nou maar eens wist. Dan verlegt u het voorwerp van uw geloof naar een ander voorwerp. Maar Jezus zegt, die in mij gelooft. Hij trekt uw blik samen op hem. Hij zegt niet dat je in je bekering geloven moet. En in je wedergeboorte geloven. Dat moet er allemaal zijn. Zonder wedergeboorte kan een mens niet zalig worden. Die wedergeboorte houdt oprechte bekering in. Die wedergeboorte wordt gevolgd door de vergeving van zonde. Dat moet er allemaal zijn. Maar toch, om dat te verkrijgen, moet je niet zien op je wedergeboorte. Moet je niet zien op je bekering. En moet je niet zien op je vergeving van zonde. Maar moet je op Jezus zien. Die in mij gelooft. En hoe moet je dan op Jezus zien? En wat is dan dat zien op Jezus? Nou, dat zien op Jezus, dat is zien hoe dat hij de opstanding en het leven is. Hoe dat hij de dood heeft overwonnen. Voor de mens die de dood verdiend heeft. Voor de mens die zegt, Heer, ik kan er niks en ik kan er nooit meer iets goeds van maken. Maar nou kom ik tot u en ik vraag aan u, wil u me genade bewijzen? Louter genade, verdiend heb ik het niet. Ik heb er niets van gemaakt, maar ik heb gehoord van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Die gij uitstort op zondaar, laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. He, zo komen ze op mij, Heer, ook op mij. Nou, zo komen ze. En dat is nou het oog vestig op hem. Dat is het oog vestig op de belofte van het evangelie. Wanneer hij u toeroept, al heb u met vele boeleerders geboeleerd, keer nog kans weten. Dat is geloof in hem. Wanneer uw ziel zo bereid wordt om dat aan te nemen. Wanneer uw hart zo gesterkt wordt door Gods geest om daarop te betrachten. Wanneer je zo uit uzelf de toevlucht neemt tot die beloftenissen van dat evangelie. En u vastklemt met uw wankelende ziel aan dit woord der waarheid. En zegt, Heere, al is het dan beven. En zegt, Heere, mag ik dan? Mag ik dan ook geloven? Heere, dan kom. Dan werp ik me neder op uw barmhartigheid en op uw liefde. Dan zal ik het geloven. Dat ge me nooit verlaten zult. Houd gij dan mijn handen beide met kracht omvat. En wees gij dan mijn vastgeleide op het smalle pad. En dan zegt de Heer Jezus tegen Martha. Gelooft gij dat, Martha? Gelooft gij dat? Hij vraagt niet, zie je daar wat van? Nee, die Lazarus die was nog even dood als een uur tevoren. Maar hij zegt, gelooft je dat nou, Martha? En dan geeft Martha eigenlijk geen rechtstreeks antwoord. Dan zegt Martha niet, ja Heere, ik geloof dat gij zijt de opstanding en het leven. Maar dan zegt Martha, Heere, ik geloof dat gij zijt de Christus. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Dat is eigenlijk een beetje afwijkend antwoord. Hoe komt dat toch? Ach, het geloof van Martha was nog niet zo geoefend dat ze spontaan kon zeggen, ik geloof dat gij zij de opstanding en het leven. En dat mijn broer leeft. Dat niet. Maar weet je, de geloof vlucht toch tot hem. Ik dacht toen ik zo met deze preek bezig was. Ik dacht, ach, nou doet Martha net als een kind. Als je als vader of als moeder met een kind ergens een erf opkomt waar een grote hond ligt te blaffen. Dan, en die hond die springt ineens naar voren, hè, terwijl die als een ketting vast zit. Dan schrikt dat kind geweldig en die roept, oh papa die hond. En wat doe je dan? Dan neem je dat kind op je arm en dan zeg je, stil maar die hond die kan je niks doen. Die hond die ligt vast, kom maar. En dan lacht het kind, maar met een hart vol vrezen. Want ze ziet die grote hond. Ik dacht, zo is het nou ook met de gelovigen. Zo was het nou ook met deze Martha. Martha kon nog niet zeggen dat die hond ze niks zou doen. Dat die dood ze niks zou doen. Want ze zag toch nog maar steeds dat donkere graf. Met haar lieve broer in dat hart van de aarde. Zo kan het vaak ook in ons leven zijn. Dat we zeggen, ja maar hoe moet dat nou als ik sterf. En mijn schuld en die heilige wet van God. En zou God me wel kennen. En zou die wel weten wie ik ben. En zou die mij wel willen verlossen. En dat kan er allemaal zijn. Dat was in het hart van Martha nog niet totaal opgelost. Maar weet je wat ze wel doet? Ze laat zich dragen op de arm van Jezus. Ze vlucht als zo'n kind naar zijn vader. En dan komt er toch een glimlach op haar hart. op haar gelaat en in haar hart. En dan zegt ze toch, ja, hoewel ik nog niet weet hoe het moet. Ze beeft nog, ze vreest nog. Maar dan schuilt ze toch bij hem. En zegt ze, heren, dat heb ik toch geloofd. Dat gij zijt, de Zoon van God, de Messias, die in de wereld komen zou. Die door God gezond is. Met andere woorden, ja, bij u ben ik toch veilig. Vraag me dan niet meer, want ik durf niet meer te zeggen. Maar als u me vraagt, wie zoekt gij, dan zeg ik, heren, ik zoek u. Met mijn gans hart, met ingespannen kracht, wel nu. Dat geeft God aan degene die zo geloven. Dat is nu dat echte geloof. Want die niet gelooft, dat is de keerzijde. Die is al reden veroordeeld staan. Die niet gelooft, die zinkt dieper weg dan het graf van Betanië. Die zinkt in de hel. Want die niet gelooft, is al reden veroordeeld. En nu zegt de Heere in deze tekst ook. In een iegelijk die leeft en in mij gelooft. Dus die nog natuurlijk leeft, zoals wij allemaal nog leven. Een iegelijk die leeft. Hoort u klaar? O, daar sluit hij u allebei in. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft. En wie dat u dan ook bent, al was je zo oud als Methuselem. En al had je zoveel zonde gedaan als Menasse. Een iegelijk die in mij gelooft. Hoor u wel, Christus sluit niemand buiten. Alleen die niet komt. Die in zijn hart blijft weigeren des doodswaardig te zijn. Die het niet serieus neemt wat Christus zegt. Die er overheen leeft. Die het voor kennisgeving aanneemt en zijn eigen weg gaat. O, die blijft buiten. Die blijft voor eeuwig verloren. Maar ik zou zeggen, wees gij toch niet zo dwaas. Terwijl Christus vanmorgen tot u komt. En terwijl die zegt, een iegelijk die leeft. En in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Een iegelijk, en wie dat ge dan ook zijt. En dan hoeft ge uw hart niet langer te bezwaren. Met al die ochs en achs en haddiks en maas. Dan hoeft ge niet te zeggen, ja, maar was die maar eerder gekomen. Dat deed Martha ook. Jezus kwam, maar ze zei, ja, het is nu te laat. Misschien zijn er hier ook wel. Van die mensen met zulke verloren leven, die zeggen, ach, nou niet meer. Ik ben te oud, of ik heb te lang gezondigd, of ik ben heel anders opgevoed, of daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Hoort dan nu voor het eerst de stem van Jezus en een iegelijk. Een iegelijk, hij sluit u niet buiten. Kom, gaat ermee tot God. Buig dan straks uw knie als u thuis komt en zegt, Heer, ik heb het gehoord uit uw woord. Dat een iegelijk die leeft, die kan nog zalig worden. Schenk me dan ook dat geloof. Wat de heilige is overgeleverd, valt dan zo met Martha in zijn armen. Dan zult ge het ook ervaren, ik ben de opstanding en het leven. Geliefde belijdenis, katechizant. Ik ben de opstanding en het leven. Ge zult straks u aan God en aan zijn gemeente verbinden. Christus komt ook vandaag naar het graf van uw leven. Ik weet dat er zijn die het er moeilijk mee hebben. Ik hoop van allemaal, ik hoop dat echt. Dat je het er allemaal zo moeilijk mee hebt dat je het niet kan doen buiten Jezus. En dat je het geluk en de zaligheid niet verschuift naar een verre toekomst. Maar dat je het woord des Heeren hoort. Ik hoop dat je, terwijl dat je je ja-woord zegt, allemaal inblikt. Inblikt in dat donkere graf van Betanië. Ik hoop dat je ineen krimpt onder je eigen woord. Dat je zegt, ik, o God, ik, zulk een. En dan belijdenis doen dat gij zij de Christus. Dat ik u kies als mijn deel en als mijn eeuwig goed. Dat ik voortaan met u lijden en met u strijden wil ik. Maar ik hoop dat je daar niet alleen je blik op slaat. Ik hoop dat je daarna je blik wendt op hem. Die zich plaatst tussen die verre eeuwigheid. En tussen het Betanië, het graf van je leven. En die zegt, ik ben. Kom dan maar aan mijn hand. Geef mij dan de hand en kom tot mijn heiligdom. Ik ben de opstanding. En het leven. En dat is die dan ook voor u. Dat wil die ook voor u zijn. Want hij zegt een iegelijk die leeft. En waar je dan ook vandaan komt. En wat je dan ook gedaan hebt. En wat er voor die tijd ook in je hart geweest is. Een iegelijk die in mij gelooft. Die zal leven. Al waar hij ook gestorven. En dat is het leven, dat is opstandingsleven. Dat is het leven wat hij geeft. Wat hij geeft onder de prediking van het woord. Wat hij geeft in de overdenking van zijn getuigenis. Wat hij geeft door zijn heilige geest. Dan zal het ook van u waar zijn. Al liggen we dan straks allemaal daar bij Lazarus in het graf. En al is er dan geen Jezus meer die ons nog eens voor een tijd uit dit graf opwekt. Wat nood had. Indien ze slechts van ons gestorven zijn, de kunnen getuigen. Hij is met Christus opgewekt. Nu is hij niet meer gestorven. Al ligt hij dan in het graf. Maar ik weet het dat hij leeft. Want het geloof, zeg ik, dat rekent niet met dat vergane lichaam. En dat rekent niet met die dikke steen op die zwarte kuil. Maar het geloof rekent met Jezus Christus. En dan weten we dat ook wij mogen leven in hem. En dat we eeuwig zullen leven door hem. En dat leven waar hij van getuigt, dat is veel beter dan dit tijdelijk leven. Want dit is tenslotte nog maar een leven in Betanië. Ik weet het, dit leven is ook goed. Maar zijn goede tierenheden zijn beter dan dit leven. O geliefde belijdenis, katechisanten, zou je geen lust hebben om deze koning te dienen? Om op hem te zien, hij is de schoonste van alle mensen, kinderen. Ik hoop dat de Heere je bereidt, je hart bereidt om hem zo te zien, van nu en voortaan, om met een eenparige schouder met het volk van God, door dit moeitevolle leven te gaan, om dan straks ook in te gaan in dat leven, waar geen betanisch graf meer is, waar geen moeite en geen zorgen meer zijn, maar waar Jezus eeuwig zal zeggen, zie op mij. Waar onze ogen zullen worden heengetrokken naar de man die dood geweest is, maar nu leeft. En waar we ons eeuwig zullen verlustigen in zijn gemeenschap. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 56, het vijfde vers. Eindigen met dankzegging. Trouwe God en Vader in de hemel, die ons vanmorgen gadesloeg, als ook deze catechisanten die nu belijdenis des geloofs gedaan hebben, wij bidden van u. O trouwe Vader, bewaar en vermeerder uw kerk. Maak Christus uw lieve Zoon heerlijk in het hart van al deze mannen en vrouwen, jongens en meisjes, wil u ze als levende leden van de gemeente van Christus een plaats geven, onder degene die gij geroepen hebt en verkoren ten eeuwige leven. Laat ze met een sierlijk en oprecht leven, de naam van uw o grote koning van uw kerk mogen heerlijk maken. Indien ze in zonde gevallen zijn, laat ze in de zonde niet blijven liggen, nog aan uw genade wantrouwen. Want we hebben een eeuwig verbond met u. En uit dat verbond wilt u ons bedienen met geestelijke en tijdelijke gaven. Voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Voor ons en voor uw ganse kerk. Wij vragen uw zegen over het woord wat bediend geworden is. Doe ons uw kennen als opstanding in het leven, vertroosting Israëls. En waak over ons, laat uw vriendelijk aangezicht aan ons lichten. Vergeef u ons onze zonden en leid ons voort, zodat we voor God in Sion zullen verschenen zijn. Hoor ons, almachtig God en barmhartig Vader, ter oorzaak van de eer van uw grote naam om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 17, het 8e vers. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.